Gemeente, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen hebben we ons voorbereid op het heiligavondmaal dat komende zondag bediend zal worden. En in de middagdienst zal er dan nabetrachting en dankzegging zijn. Bij broeder en zuster Bram en Mariska Meijer uit Nieuw-Vennep is donderdag 21 november een zoon geboren. Die ze de naam Jonas Jan hebben gegeven, roepnaam Jonas. Bij broeder en zuster Daniel en Gerdien Meijer uit Uithoorn is vrijdag 29 november een dochter geboren. Ze hebben haar de naam Jinte Hanna gegeven, haar roepnaam Jinte. Zondag 15 december zal er na de morgendienst verkiezing van ambtsdragers zijn. Oudling A.J. Molenaar is aftredend en niet herkiesbaar. De kerkraad stelt u het volgende tweetal voor: de broeders J. Meijer van de Kruidmolen en W. Meijer van de Aard van de Neerweg. Diaken M. Molenaar is aftredend en eveneens niet herkiesbaar. De kerkraad stelt u het volgende tweetal voor: de broeders P. de Vries van de Van Olstraat uit Haarlem en broeder C.W. van Zijverde van de Flevolaan in Amstelveen. Bij de inzameling van de gaven zijn er vanmiddag drie rondgangen. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. En er is vandaag ook een derde collecte, namelijk een extra collecte voor noodhulp in Colombia. Voor de data die genoemd zijn geldt: zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 26, vers 1 en vers 2. O Heere, doe Gij mij recht en ook beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetend steeds open lag. Psalm 26, vers 1 en 2. Met de kerk van de eeuwen doen we ook vanmiddag belijdenis met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 128, vers 1. U mag men zalig heten die 's Heere vrees bekoort. En wat volgt in Psalm 128, vers 1. Daarna luisteren we naar het woord van God. Vanmiddag lezen we uit Matthäus 15, de versen 21 tot en met 31. Dus we doen belijdenis van het geloof, zingen Psalm 128, vers 1. En we lezen Matthäus 15, vers 21 tot en met 31. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jezus vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde, zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verlorene schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide, ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunne heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En Jezus vandaar vertrekkende, kwam aan de zee van Galilea, en klom op de berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, de hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen ze voor de voeten van Jezus, en hij genaste zelf. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelende wandelende en de blinde ziende. En zij verheerlijkte de God Israëls. 2 weken geleden hoorden we uit zondag 6 over de middelaar en verlosser Jezus Christus, die niet alleen echt mens, maar ook echt God is. En de laatste vraag van die zondag was: waaruit weet u dat? En zondag 7 pakt de draad op en vervolgt met de vraag: hoe wordt deze middelaar nu onze middelaar? En ik lees u die zondag eerst voor. De vraag en de antwoorden 20 tot en met 23. En in vraag 20 wordt gevraagd: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord is: nee, zij. Dat betekent: nee, zij niet allemaal. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een waar geloof? En het antwoord: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is, uit louter genade, alleen omwille van de verdiensten van Christus. Vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? En het antwoord: al wat ons in het evangelie beloofd wordt en wat de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom, dat is een samenvatting, leren. Vraag 23. Hoe luiden die artikelen? En dan volgt de apostolische geloofsbelijdenis zoals die ook zojuist door diaken Meijer is voorgelezen. Tot zover zondag 7. Laten we, voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest. We doen ook voorbeden. Voorbeden voor zuster Meijer Udo en voor zuster Udo Meijer. Nu een schoonzus in de leeftijd van 93 jaar is overleden en morgen zal worden begraven. We doen ook voorbeden voor de getroffen families op Urk, waar een kotter is gezonken, maar waarbij wel vanmiddag het bericht kwam dat de beide opvarenden zijn gevonden, zodat er nu wel een begrafenis mogelijk is. Laten we de Heere bidden. Barmhartige en genadige God, tot u willen wij komen in deze middagdienst. Opnieuw zijn wij samen rond uw woord, hier in de Elimkerk of als we thuis of op een andere plaats meeluisteren. En Heere, dan is dat altijd weer een teken van uw trouw, dat u uw woorden aan ons kwijt wil. Daar hebben we ook van gezongen, een gebed. We hebben gebiddend gezongen dat we zullen wandelen naar uw woord. En Heere, dan hebben we uw geest daar zo hard voor nodig, omdat we anders op andere paden wandelen. Maar uw geest hebt u toch gegeven om ons uw stem te doen verstaan. Niet alleen met onze oren, maar bovenal met ons hart. En Heere, dan is het nodig dat we in u geloven. Want zonder geloof is het onmogelijk om tot uw eer te leven. Zonder geloof hebben we geen deel aan de zaligheid die er is in Christus Jezus. Zonder geloof dan hebben we een onwedergeboren hart en kennen we u niet zoals u zich geopenbaard hebt. Maar dan kennen we ook ten diepste onszelf niet. En daarom bidden we om het werk van uw Heilige Geest, dat die ons leidt in alle waarheid, dat die ons ogen van het geloof geeft, voor het eerst in ons leven, maar ook steeds weer opnieuw. Dat hij ons verbindt aan de middelaar. Want alleen dan kunnen we toch getroost leven en zalig sterven. Alleen dan is toch ook deze middelaar, gezalfd om voor ons een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen en verbrokenen van hart. Heere, zegent u zo de prediking vanuit ons troostboek. Geef dat we net als die Canaanese vrouw bij u zullen aanhouden. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Heere, zegent u zo de hele gemeente. Wees u met de jongens en de meisjes. Geef dat ze ook de preek zullen begrijpen. En dat ze u, Heere Jezus, vroeg zullen zoeken en ook zullen vinden. Wees u met hen, niet alleen op zondag, maar ook door de weeks. Zegen hen op school. Wij bidden u voor de jongens en de meisjes die naar de akker gaan. Geeft u dat ze daar veel vreugde mogen ondervinden, dat ze mogen horen uit uw woord. Zegent u ook die jongens en meisjes die naar scholen in Gouda gaan of in Amstelveen. Heere, dat kan soms wel moeilijk zijn. Maar wilt u ook dicht bij hen zijn? Heere, wij bidden u voor onze jongeren. Zeker als in hun leven de wereld zo trekt. Bewaart u hen bij uw woord. Vernieuw hun hart. Dat ze u zullen geloven. Met dat ware geloof waar we vanmiddag over horen. Niet op basis van conclusies. Maar op basis van uw eigen stem in hun hart. Heere, bouwt u ook uw koninkrijk. Uit hen die in de kracht van het leven staan. Uit hen die ouder zijn geworden. Wij bidden u in het bijzonder voor onze zusters Udo Meijer en Meijer Udo, bij wie er rouw is gekomen, opnieuw, waar een schoonzus is overleden. En Heere, als ze dan morgen zullen staan aan het graf, geeft u dan kracht, geeft u dan troost. Ook als dan het gemis dat er altijd weer is, weer zo levend wordt in hun eigen leven. Heere, wij bidden u ook voor de hele gemeente in al haar geledingen. Wij bidden u voor de verenigingen, voor de commissies, maar ook voor het stille werk op de achtergrond. Wij danken u dat u ons broeders en zusters geeft die oog hebben voor de ander, die op bezoek gaan bij hen die eenzaam zijn. Heere, zegent het alles. Zegent u ook het ambtelijke werk. Daar zijn deze zondag namen voor gelezen. Om in de vacatures te voorzien. Heere, geeft u de broeders die u daar hebben wil. En geeft u daarin ook de leiding in de stemmingsvergadering over 2 weken. Laat het in de gemeente vooral ook een zaak van gebed zijn. En gedenk de gekandideerde broeders. Het kan heel verschillend liggen in hun hart. Het kan ook verschillende gevoelens oproepen. Ook als we onze eigen onbekwaamheid en tekortkomingen zo voelen. Heere, wilt u hen rust geven. Dat ze ook de stemming geheel in uw handen mogen leggen. En wilt u blokkades die er zijn wegnemen. En geef helderheid over uw weg met hen. Heere, weest u met onze kerken. Afgelopen week vergaderde klasses en enerzijds was er reden tot dankbaarheid over enkele besluiten en tegelijkertijd is er reden tot grote zorg. Heere, ontferm u zich over onze kerken. Wijst u de wegen die we moeten gaan, in het bijzonder als het gaat over de uitleg van uw woord. Vandaag geven we onze gaven voor noodhulp in Colombia. Ook daarvoor willen wij bidden, ontferm u zich over de vele vluchtelingen die vanwege de dreigende situatie in Venezuela naar Colombia zijn gevlucht. En er zijn veel gezinnen onder, met kinderen, die op straat slapen, die een woestijngebied moeten zien te overleven, waar groot gebrek is aan de meest elementaire levensbehoeften. Heere, ontferm u. En geef dat we via onze gebeden en onze gaven iets mogen betekenen voor deze verre naaste in nood. Zegent u daartoe het werk van de stichting ZOA en van de deputaten diaconaat. Heren, wij bidden u ook voor de getroffen families op Urk, waar afgelopen maandag op zee een kotter zonk en waar twee mannen vermist werden. Een vader van een gezin en een jonge man. En er is de hele week gezocht. En er is gebeden of hun lichamen gevonden mochten worden. En u heeft gegeven dat dat inderdaad zo is geweest vanmiddag. En heren, dat is reden tot dankbaarheid. Maar wilt u boven alles kracht geven? Als een weduwe met drie kinderen straks een man en vader moeten gaan begraven. Als ouders hun zoon moeten begraven. Er is rouw op het hele dorp. Heere, geef dat het ook een weg mag zijn waardoor anderen weer tot u getrokken worden. En geeft u kracht in een ieder die daarbij betrokken is. Heere, wees u ook met ons. Opnieuw roept u ons om uw woord te bedienen. En naar uw woord te luisteren. En heren, dat is onmogelijk als we op onszelf zien. En altijd is de duivel weer aanwezig om ervoor te zorgen dat we niet zullen horen. Heren, verhindert u zijn schadelijke werk. En geef in de gemeente zicht op uw woord. Zicht op u. Zicht op zichzelf. Maar ook zicht op de Heiland, Jezus Christus. Geeft u de woorden in de mond. Bewogenheid en liefde. Oprechtheid en vrijmoedigheid en bovenal de leiding van uw geest. En mag alles in deze dienst, ook in ons zingen en in ons bidden, u centraal stellen. Wij vragen u dat. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 130, vers 3 en 4... En voorafgaand daaraan zullen uw gaven voor de Heer en zijn dienst worden ingezameld. 130 vers 3, ik blijf de Heer verwachten. Maar ook vers 4, hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Psalm 130 vers 3 en 4, na de inzameling van uw gaven. Laten we na het amen zingen Psalm 84 vers 6. Psalm 84 vers 6 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, en in het bijzonder de catechizanten van de eerste groep. Het was op een groot vliegveld. Aan een tafeltje van een restaurant zat een boomlange kerel. Alleen. Het zou nog even duren voordat zijn vliegtuig zou vertrekken. En op een gegeven moment komt er een andere man aanlopen. En die gaat aan datzelfde tafeltje zitten. Het was een evangelist. Want dat werd al snel duidelijk toen hij een Bijbel en een paar folders uit zijn tas haalde. En op dat tafeltje legde. En die lange man daar tegenover, die werd een beetje onrustig. Daar had hij nu geen zin in. En nog voor de evangelist ook maar iets kon zeggen, zei hij, laat dat allemaal maar in je tas. Weet je, mijn vrouw is gestorven. Een paar jaar terug. En ik ben een kind kwijt. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik geloof nergens meer in. Die evangelist die bleef zitten. Nee, hij gaf geen folder. Hij kijkt de man aan. En hij zegt, ja maar, volgens mij gelooft u wel ergens in. Hoezo dan? Wel, zei de evangelist, omdat u hier op uw vliegtuig zit te wachten. Nou, toen bleef het even stil, want dat was een onverwachte reactie. En de evangelist ging verder. Als straks uw vliegtuig arriveert en u moet gaan boarden, en gaat u dan eerst naar de cockpit, naar die piloten. Vraagt u dan eerst, mag ik van u alle twee eens even uw diploma zien? Nee, natuurlijk doe ik dat niet, zei de man. Dat weten we toch, de KLM heeft goede piloten en je mag van de KLM toch verwachten dat hun piloten helemaal. En de evangelist onderbrak hem. Maar wacht eens even. Dus u stapt straks zomaar in het vliegtuig zonder dat u gecontroleerd hebt of die man in de cockpit ook echt een vliegtuig kan besturen. En u geeft uw leven zomaar in handen van die piloten. In vertrouwen. Weet u hoe ik dat noem? Dat is geloven. Zeker weten. En vervolgens heel je leven toevertrouwen aan een ander. Catechizant uit de eerste groep, ik kom er morgenavond of dinsdagavond als de Heer het geeft op terug. Maar vanmiddag gaat het over geloven. En dan gaat het over weten en vertrouwen. Dat zijn de fundamenten van het ware geloof. Dat is ook het thema wat ik boven de preek wil zetten, het ware geloof. En dan worden in zondag 7 over dat ware geloof 3 dingen gezegd. In de eerste plaats, het is nodig tot zaligheid. En dan gaan we vooral lezen in vraag en antwoord 20. In de tweede plaats, het is een gave van de Heilige Geest. En dan lezen we vooral vraag en antwoord 21. En in de derde plaats, het richt zich op Gods belofte. Vraag en antwoord 22. En 23, het grootste deel van de preek zal over de eerste twee punten gaan. Het ware geloof, het is nodig tot zaligheid, het is een gave van de Heilige Geest en het richt zich op Gods belofte. Wie is de middelaar, de verlosser, die God en mens tegelijk is? De vorige keer hoorden we het. Onze Heere Jezus Christus. Onze. Daar gaat zondag 7 op door. Onze. zijn dat alle mensen. Is het nu weer goed tussen God en alle mensen die geleefd hebben, die nu leven en die ooit zullen leven? Want Christus heeft toch de menselijke natuur aangenomen? En zijn offer heeft toch zo'n grote rijkdom? Als de hele wereld zalig moet worden, heeft de middelaar genoeg betaald. Staat hij in de plaats van alle mensen? Nou, dat is precies vraag en antwoord 20. Vraag 20. Worden alle mensen door Christus zalig? Net zoals ze allemaal door Adam, door de Adamszonde, verdoemd zijn. En dan gaat het dus om de vraag, kan iedereen in de kerk en in de wereld zeggen, alles wat de Heere Jezus door zijn sterven en opstanding heeft verdiend, dat is voor mij gedaan. Mag iedereen automatisch denken en zeggen, ik ben gered, ik ben zalig. Gemeente, dat is een goede vraag. Dat is ook een hele terechte vraag. Want als er wel een middelaar is, als hij wel de schuld heeft betaald, dan is het nodig om te weten of dat ook voor mij geldt. Of is dat uw vraag niet? Is dat voor u een automatisme? Dat is in alle eeuwen wel het antwoord geweest van verschillende theologen. Is hij voor alle mensen gestorven en begraven en weer opgestaan? Worden alle mensen zalig? En die theologen gaven als antwoord natuurlijk. Iedereen heeft gezondigd en door Jezus Christus wordt iedereen behouden. En die theologen zijn er nog steeds. En we noemen dat de leer van de alverzoening. En vaak wordt die leer verdedigd met een beroep op Gods liefde. Want een God van liefde, zo zegt men dan, laat mensen niet voor eeuwig omkomen. Is dat zo? Weet u het nog uit zondag 4? God staat in zijn recht. Toen hebben we gezien dat zijn heilige toren voortkomt juist uit zijn liefde. Nee. Nee, de alverzoening is onbijbels. En het antwoord van de catechismus is daarom ook helder. Nee. Niet alle mensen worden zalig. En gemeente, dat kunnen we alleen maar in grote bewogenheid zeggen. Net zoals de Heer Jezus huilde over het onbekeerlijke Jeruzalem. Hij heeft ernstiger en vaker gesproken dan wie dan ook in de Bijbel over de hel en de eeuwige straf. Worden alle mensen zalig? Nee. Nee, er is één beslissend punt. Eén beslissende zaak. Hoe is jouw verhouding tot de Heer Jezus Christus? Daar draait de hele preek om. En die vraag die komt ook tot ons allemaal vanmiddag. Wie is de Heer Jezus voor u? Wie is Hij voor jou? Staat Hij nog op een afstand? Weet je alleen dingen over Hem met je hoofd? Of is Hij ook jouw middelaar, jouw verlosser? En weet je dat met je hart? Gemeente, die vraag is echt beslissend. Beslissend over onze verhouding tot God. Want het antwoord op die vraag kent maar twee mogelijkheden. Of je staat schuldig. En dat is zo als je de Heer Jezus niet kent. Of je bent vrijgesproken. Omdat Hij je middelaar is. En daartussen, daar zit helemaal niets. En daar wijst de catechismus op. Op die onverbrekelijke band met de middelaar. Die is voor ons allemaal onmisbaar. Wie wordt er door Christus zalig? Het antwoord is niet alle mensen. Weet u wat er ook niet staat? Alle mensen die van goede wil zijn. Staat er ook niet. Er staat ook niet alle gedoopte mensen. Nee. Er staat ook niet alle uitverkorenen. Nee, de catechismus die dringt erop aan, op Gods geopenbaarde wil. Wie worden de zalig? Alleen zij die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Er vallen dus twee woorden, inlijven en aannemen. En die twee zaken zijn cruciaal. Is het woord inlijven. Inlijving, daar zit het woordje lijf in. Lichaam. Met inlijving wordt bedoeld, dan word je een deel van een lichaam. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens gehoord van iemand die een nierziekte heeft. In je lichaam zitten allemaal organen, allemaal lichaamsdelen, je hart, je longen, je maag, je nieren. En nu kan het gebeuren dat iemand door een ziekte nieren heeft die het niet meer doen, die niet meer functioneren. Maar dan komt het voor dat zo iemand een nier krijgt van een ander. En die nier wordt dan door een operatie uit het ene lichaam gehaald en via een operatie in het andere lichaam geplaatst. En als dat goed gaat, dan wordt die nier, die nieuwe nier, helemaal één met dat lichaam waarin de nier geplaatst is. Dat is inlijving. Ik moet losgemaakt worden van mijn oude lichaam wat hoort bij Adam. En ik moet in een ander lichaam worden overgeplaatst. Het lichaam, het geestelijk lichaam van Jezus Christus. Dan word ik in hem ingelijfd. Dan word ik helemaal één met Christus. Een gemeente, die inlijving is niet anders dan een nieuwe schepping. Dat staat ook in zondag 33. Je oude ik sterft en je nieuwe ik staat op in Christus. Inlijving betekent, je hoort helemaal bij de Heer Jezus. En je gaat ook op hem lijken. In liefde, in zelfverloochening. Je gaat vanuit Christus leren denken. En als je in Christus bent ingelijfd, dan is Christus' offer ook voor jou gebracht. Dan bent u zalig. Maar hoe gebeurt dat dan? Die inlijving. Door het ware geloof. En daarom volgt straks ook in vraag 21 de vraag, wat is een waar geloof? Want alleen het ware geloof legt een band met de middelaar. Alleen door het ware geloof komt die verbinding, die inlijving tot stand. En daarom hebt u hem nodig. Dit is echt een zaak van leven of dood. Een gemeente als de Heilige Geest je dat leert zien, dat je zonder de Heer Jezus verloren gaat. Dat er zonder zijn spreken tot je hart geen vergeving is. Dan kan het niet anders of je gaat hem zoeken. Je gaat smeken om ontferming. Je gaat erkennen dat hij de enige is die nog verlossing brengen kan. Net als die Canaanese vrouw waar we over gelezen hebben. En zie, een Canaanese vrouw uit die landstreek, uit Tyrus en Sidon, buiten Israël. Die kwam en riep tot hem. En weet u wat ze dan zegt? Heere, gij zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is deerlijk, dat betekent ernstig, door de duivel bezeten. Deze vrouw komt niet tot Jezus omdat ze hem ziet als een wonderdokter. Nee, ze zegt, Heere, Kyrios. U die de gebieder bent van mijn leven. U die het helemaal voor het zeggen hebt in mijn leven. En ze zegt ook, zoon van David. En daaruit blijkt haar geloof. U bent degene die we verwachten als de zoon van David, als de Messias, de verlosser. En zo komt ze naar de Heer Jezus toe, om ontferming. Weet u wat daar blijkt? Waar geloof. Er staat namelijk in zondag 20 nog een woord. Niet alleen inlijving, maar ook aanneming. Wie worden er door Christus zalig? Die door het ware geloof hem worden ingelijfd. Dat worden ingelijfd, dat is passief. En die al zijn weldaden aannemen. Dat is de actieve kant. Nou, al de weldaden aannemen van Christus, dat is ook een vrucht van waar geloof. Maar wat bedoelen we dan? Als de Heilige Geest je niet alleen inlijft in Christus, maar ook je doet aannemen. Want dat komt ook bij de Heilige Geest vandaan. Hij geeft je de genade om de weldaden van Christus aan te nemen. Dat gaat dus niet buiten jezelf om. Nee. Het gaat ook niet om iemand die zomaar wat pakt wat hij pakken kan. Nee, het woordje aannemen, dat hoort helemaal bij een bedelaar. Toen we een paar weken terug in Amsterdam liepen, heb ik er weer een paar gezien. Mensen die hun hand ophouden. Mensen die zelf niets hebben. Mensen die moeten leven van wat een ander hen geeft. En als hun dan iets in handen wordt gestopt, dan sluit die hand zich. Dan is de gave aangenomen. Dat is geloven. De zondaar wordt ingelijfd in Christus. Hij wordt helemaal één met hem. En vervolgens krijg je zijn weldaden. En die neem je aan. Zoals een bedelaar een gift aanneemt. Heeft een bedelaar rechten? Nee. En zo is het ook met het aannemen van de weldaden van Christus. Dat is geen kwestie van, Heer, ik geloof, dus ik neem aan dat ik nu gerechtvaardigd ben. En ik neem nu dit en dit van u. Nee, nee. Kijk eens naar hoe die Canaanese vrouw dat doet. Ja, die komt in geloof. En ik kom uitgebreider daar straks nog op terug. Maar ze heeft nergens recht op. Ze wil zijn weldaden aannemen als een bedelaar. Ze smeekt om ontferming. Ze erkent straks ook dat ze helemaal niets verdiend heeft, omdat ze niet bij Israël hoort. Maar ze blijft aanhouden. En uiteindelijk ontvangt ze van de Heer Jezus wat ze vraagt. En dan neemt ze het aan. En dan zegt de Heer Jezus, vrouw, groot is uw geloof. Gemeente, dat is de Bijbelse weg van aannemen. En welke weldaden worden er dan aangenomen? Ja, daar zou een aparte preek over te houden zijn. Er zijn vele weldaden in Christus te vinden. Denk maar aan zijn wijsheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid. Denk aan die grote weldaden van de vergeving van de zonde. Van de verlossing uit de macht van de boze. De vernieuwing van ons leven. De drie enige God biedt die weldaden aan in Christus. En door het geloof gaat de zondaar die weldaden aannemen. Hebt u het al gedaan? Heb jij het al gedaan? Dan worden die weldaden uw eigendom. Wat betekent dat? Dat betekent dat alles van Christus van u, van jou wordt. Zijn volkomen rechtvaardigheid, die wordt van u. Zijn volkomen heiligheid, die wordt van u. Zijn volkomen verlossing, die wordt van u. Hij is een volkomen zaligmaker. En als je door het geloof zijn weldaden aanneemt, dan zijn al zijn weldaden uw eigendom. Gemeente, gaat het nu niet zingen in je hart? Hij heeft het ook aan mij geschonken. De drie enige God ziet mij in Christus aan. Alsof ik nog nooit één zonde gekend of gedaan heb. En daarom is onze belijdenis ook geen dorre opsomming van allerlei waarheden. Het is een loflied op Gods grote daden in Christus. Omdat ik zijn weldaden alleen maar ontvang uit genade. Maar ik mag ze ook aannemen. Onverdiend. En dat is een gave van de Heilige Geest. En dat brengt ons bij het tweede. Het ware geloof. Een gave van de Heilige Geest. Gemeente, als het geloof nu zo belangrijk is. Als het geloof ons aan de middelaar verbindt. Zodat ik zalig word. Ja, dan is het logisch dat nu in de belijdenis de vraag klinkt. Ja, maar wat is dan een waar geloof? En gemeente, bij zondag 7, vraag en antwoord 21, zijn we aangekomen bij een kernvraag uit de catechismus. Eigenlijk zou u die allemaal uit uw hoofd moeten kennen. Jongens en meisjes, vergelijk het maar met de bergen in Zwitserland. Misschien ben je er wel eens geweest. Als je op een berg klimt, dan zie je verderop meer bergen liggen. Sommige zijn laag, sommige andere zijn net zo hoog als de berg waar jij op staat. Maar er zijn altijd een paar toppen die steken overal bovenuit. De allerhoogste toppen. Nou, zo is het eigenlijk met de catechismus ook. In elke zondag staan waardevolle zaken. Maar er zijn een paar vragen die steken overal bovenuit. Natuurlijk gaat het dan over vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Maar vandaag lezen we weer zo'n cruciale vraag. Die overal bovenuit steekt. Wat is een waar geloof? En wat is het antwoord dat dan volgt rijk en veelzijdig van inhoud? We kunnen er alleen maar op hoofdlijnen op ingaan. De catechismus laat in antwoord 21 zien dat het geloof bestaat in twee delen. Een ware geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Denk nog maar aan het voorbeeld aan het begin van de preek. Niet alleen een stellig weten of kennis. Niet alleen. Maar daarmee wordt dus gezegd dat geloven voor een deel wel bestaat uit stellig weten of kennen. Je kan niet zeggen van, daar gaat het allemaal niet om, dat je dingen uit je hoofd weet. Ik sprak eens iemand die midden uit de wereld getrokken was, tot Gods wonderbaar licht. Die tegen me zei, ik vind het zo jammer dat ik er niet van jongs af aan mee opgegroeid ben, want ik weet zo weinig. Dus geloven gaat ook over weten. Dat is de ene kant, kennen. En die kennis die legt beslag op ons hart, op ons hele zijn. En die kennis gaat niet buiten het verstand om. En tegelijkertijd is het meer dan weten met je verstand. En daarin moeten we natuurlijk wel rekening houden met verschillen in leeftijd en in begaafdheid. Maar het stellige, het vaste weten, de kennis die de catechismus hier bedoelt, dat is een kennen met hoofd en hart. Dat is een kennen in liefde. Dat is geloofskennis. En hoewel dat niet buiten je verstand omgaat, is dat vooral weten door ervaring. Als de catechismus hier spreekt over niet alleen een stellig weten, dan is dat vooral ervaringswetenschap. weten door ervaring. En daardoor ga ik alles voor waar houden wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Je weet het. Je gelooft het. Omdat God in je leven zijn woord heeft waargemaakt. Gemeente, dat noemen we ook wel bevinding. Dat betekent, je ondervindt, je ervaart dat het woord van God ook voor jou waar is. Of zoals we in Psalm 56 zingen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo gaat dat in een levende verhouding van liefde. Dat is geloofskennis. Denk maar aan een echtpaar. Als je op je trouwdag op het gemeentehuis elkaar trouw belooft, dan krijg je als bewijs daarvan een trouwboekje mee. En het trouwboekje is een officieel document van de burgerlijke gemeente, waarin staat dat je als man en vrouw gehuwd bent. De handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand staat eronder. Maar stel je nu eens voor dat ik het daarbij zou laten. Dat ik na mijn trouwdag, nadat ik dat trouwboekje heb ontvangen, nooit meer aan mijn vrouw laat merken dat ik van haar houd. En stel je eens voor dat ze me de vraag zou stellen, hou je nog van me? En dat ik het antwoord zou geven, nou, je weet toch dat we een trouwboekje hebben? Daar staat het toch in? Toen heb ik toch ja gezegd? U voelt wel aan, als dat de basis van je huwelijk is, dan zit er iets grondig mis. Dan weet je inderdaad wat er in je trouwboekje staat. Maar dan gaat dat niet verder dan je hoofd. Dat is dan geen kennis door ervaring. Maar kennen uit ervaring is altijd kennis door liefde. En zo is het ook met geloven. Dat is geen weten met alleen je hoofd. Dat is kennen door ervaring. Omdat je omgang hebt met God. En waar richt die kennis zich op? In antwoord 21 staat, op alles wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Alles houd ik voor waar. Want dat woord is een rijke bron van kennis, waardoor ik de Vader, de Zoon en de Heilige Geest steeds meer leer kennen. Je leert God namen spellen. Je ontdekt er steeds meer in. Je gaat de belofte van God voor waar houden. Ja, je gaat ook Gods oordelen voor waar houden. Je buigt voor het woord als je vonnis wordt geveld. Maar je buigt ook in dankbaarheid als je de vrijspraak door dat woord hoort. En zo leer je jezelf steeds meer kennen. Maar je leert God ook steeds meer kennen. Je leert de zaligmaker kennen. Gemeente, dat is levende kennis, geloofskennis. Weten door ervaring. Maar gemeente, misschien is het toch goed om hier even de pas in te houden. Want op dit terrein zijn er wel dingen aan het schuiven. Is dit er nog bij u? Bij jou? De hartelijke instemming met heel het woord van God. Dus ook met die delen die schuren, die we maar niet ingepast krijgen in ons denken. En dan denk ik niet alleen aan het godsbeeld, maar de Bijbel is de stem van de levende God. Hij openbaart zich op verschillende manieren. Vooral in het Oude Testament kunnen we dan kanten van God ontdekken die voor ons ruw en ingewikkeld zijn. Weerbarstig. We zagen er iets van in de preek over het offer dat Abraham moest brengen. Dat hij de opdracht kreeg om Isaac te offeren. Weerbarstig. Maar denk ook aan het boek Job. Vele knopen worden daarin beschreven. En dat boek botst soms met onze manier van denken over God. En toch is geloven een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig hou wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. alles. Mag ik nog een stapje dichterbij komen? Zeggen we dat ook als het gaat om ethische kwesties? Buigen we dan ook voor het woord van God? Willen we dan ook Gods woord eerbiedig naspreken? Ook als het indruist tegen de cultuur om ons heen? Bijvoorbeeld als het gaat over God spreken over homoseksualiteit. Bijvoorbeeld als het gaat over de plaats van de man en de vrouw in het huwelijk en in de gemeente. Bijvoorbeeld als het gaat over het begin van het leven en het einde van het leven. Vergis ik mij als ik opmerk dat er op die punten verschuivingen gaande zijn, ook onder ons? Vallen die dingen dan niet meer onder alles wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft? Dat moet u niet lostrekken van het ware geloof. En betekenen verschuivingen op die punten dat er ook verschuivingen zijn in het geloven? Is ons geloven een stellig weten of kennen? Dat zie je bij de Canaanese vrouw wel. Ze had van Jezus gehoord en alles wat ze van hem hoorde kwam overeen met wat ze in de schriften had gelezen. Dit moet wel de zoon van David zijn. En daarom gaat ze. Daarom roept ze. Omdat ze zeker weet dat hij zal verhoren. Kijk gemeente, dat is geloof. Stellig weten of kennen. Dat is de ene kant. Maar geloven is meer. De catechismus vervolgt, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Vertrouwen. Dan geen vertrouwen waarmee ik mezelf op de benen houd. Zoals je wel eens hoort in moeilijke situaties. Ja, je moet toch maar vertrouwen houden. Gemeente, dat is een wankele basis. Die is soms nergens op gebaseerd. Nee, in zondag 7 gaat het nadrukkelijk over vertrouwen dat de Heilige Geest in mijn hart werkt. En wat is dan vertrouwen? Nou, denk nog maar eens terug aan het voorbeeld helemaal aan het begin van de preek. Die man die vertrouwde erop dat de piloot het vliegtuig kon besturen. En dat vertrouwen leidde ertoe dat hij zijn leven in handen legde van de piloten van het vliegtuig. Dat is vertrouwen in het dagelijks leven. In het geestelijk leven gaat het nog een stapje verder. Dan gaat het om vertrouwen dat de geest van Christus op grond van het woord in mijn hart werkt. Dat de woorden van God niet alleen voor anderen zijn, maar ook voor mij. Dat het offer van Jezus Christus niet alleen voor anderen gebracht is, maar ook voor mij. Geloven als vertrouwen. In het Oude Testament wordt er dan in het Hebreeuws een woord gebruikt dat betekent zich vasthechten aan. Denk nog maar eens een keer aan Abraham. Hoewel hij aanvechtingen kende van alle kanten, hechtte hij zich vast aan zijn God. En kijkt hij naar de sterren. En hij gelooft. In het Nieuwe Testament betekent het grondwoord voor vertrouwen je toevertrouwen aan iets of iemand. Je ergens op laten rusten. Dat is geloven. Je helemaal toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. En gemeente, wat is de Canaanese vrouw ons daarin een voorbeeld. Ze draagt een enorme last met zich mee. Haar dochter heeft de ergste bezetenheid van de duivel die maar mogelijk is. Hoe lang al? Dat weten we niet. Maar ze gaat naar de Heer Jezus toe en dat was het goede adres. Want daar kwam hij toch voor. Dat staat in een van de evangeliën. Om de werken van de duivel te verbreken. En dan komt die vrouw. Bij de Heer Jezus. En dan denk je, die zal hij wel hartelijk ontvangen. Hoe is zijn reactie? We hebben het gelezen. En hij antwoordde haar niet één woord. Onbegrijpelijk. Er komt een vrouw naar hem toe. Ze roept hem aan als zoon van David. Daaruit blijkt dat ze hem erkent als de Messias. En hij negeert haar. Maar die vrouw houdt aan. Zelfs op het moment dat de discipelen tegen de Heer Jezus zeggen, niet tegen die vrouw, maar tegen de Heer Jezus, wilt u die vrouw alstublieft wegsturen? Want ze roept ons na. Dat hoort die vrouw ook. Ze wordt dus genegeerd. En nu hoort ze, je bent niet welkom. En bestraft de Heer Jezus zijn discipelen dan? Nee, hij gaat zelfs nog een stap verder. Hij zegt tegen zijn discipelen, terwijl die vrouw dat hoort, ik ben niet gekomen dan alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Via een derde zegt hij eigenlijk, vrouw, ik ben helemaal niet voor je gekomen. Je bent een vrouw uit Tyrus en Sidon, niet uit Israël. En wat doet ze dan? Gaat ze dan weg? Gemeente, dat zou toch te begrijpen zijn? Genegeerd, weggestuurd, afgewezen. Nou, dan zeg je toch, ik stop ermee. Nee, gemeente, nee. Deze vrouw gelooft. Ze heeft niet alleen een stellig weten, waardoor ze hem als zoon van David aanroept, maar ook een vast vertrouwen. Want na die afwijzing, na dat negeren, na dat wegsturen, staat er, en zij kwam en aanbad hem. Ze klemt zich vast aan hem. En dan denk je, nu zal er wel staan, vrouw, groot is uw geloof. Nee. Nee, het is niet betamelijk. Dat betekent, het hoort niet om het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. De Heer Jezus vergelijkt haar met de hondjes die in de huizen rondlopen. En is de Canaanese vrouw nu beledigd? Zegt ze nu, als het zo moet, ik ga al. Nee. Nee, want haar nood is niet opgelost. Ze zegt precies het tegenovergestelde. De Heer Jezus zegt, je bent zo'n hondje onder de tafel. En zij zegt, ja, Heere, dat klopt. Dat klopt. Ik hoor niet bij de kinderen. Ik ben zo'n hondje. Maar er vallen toch altijd kruimeltjes van die tafel. En dat mag ik toch wel nemen. En dan klinkt het. O vrouw, groot is uw geloof. Gemeente, dat is nu een vast vertrouwen. Dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Want dat kan ook niet anders. Dan dat dit een werk van de Geest is. Wij waren al lang anders weggelopen. Als u hier naar zit te luisteren, dan komt er misschien wel een vraag op. Had ik maar zo'n groot geloof? Het is bij mij vaak niet meer dan een aarzeling. Ik heb zo vaak juist geen geloof. En dan die grote woorden van de catechismus. Gemeente, waarin zat nu de grootheid van het geloof van de Canaanese vrouw? Lag dat in die vrouw zelf? Nee. Nee, ze werd enorm aangevochten. Maar ze liet zich zakken op het woord van God. Ze hield de zoon van David, die ze Heere noemt, niet los. Want ze had geen keus. En daarom, hoe het bij u of bij jou ook is, het gaat om een waar geloof dat zich vastklemt aan Christus alleen. En al is het met een bevende hand, al zijn weldaden aanneemt. En de catechismus noemt er in vraag 21:3. van die weldaden. De vergeving van de zonde. Daarmee is al mijn schuld uitgewist. In de tweede plaats eeuwige gerechtigheid. Daarmee sta ik voor altijd recht en rein voor God. En in de derde plaats zaligheid. Het zijn drie geschenken van de drie enige God. Geschenken die je niet hebt verdiend. Dat staat er ook gelijk achter. Uit louter genade. Het zijn geschenken die Christus heeft verdiend. En dat staat er ook. Om de verdiensten van Christus. En nu gaat het om de vraag, hebt u die geschenken al ontvangen? Want dat is echt nodig. Dit ware geloof is nodig om getroost te kunnen leven. Om zalig te kunnen sterven. Maar het is ook nodig om volgende week zondag hier aan de tafel van Christus te komen. Het is geloof dat verbindt aan de Heer Jezus. Geloof dat al zijn weldaden aanneemt als een bedelaar. En daar vraagt de catechismus nog specifiek op door. Wat is er dan nodig om te geloven? Zojuist klonk al alles wat ons in het woord van God wordt geopenbaard. Maar in vraag en antwoord 22 wordt dat nog toegespitst. En dat brengt ons bij het derde. Het ware geloof richt zich op Gods belofte. Want dat woord valt. Het woord belofte. En jongeren, onthoud dat altijd maar. Geloven richt zich op beloven. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, wil ook geloofd worden. Ik kan alleen maar gered worden door de drie enige God. En die redding is beloofd in het evangelie. Die liggen vast in de belofte van het evangelie. Ik heb Christus nodig, want de redding ligt in zijn handen. En zijn handen zijn doorboorde handen. Daarin liggen de beloften van het evangelie. En die zijn vast en zeker, want hij heeft gezegd, het is volbracht. Daarmee zei hij, amen op al Gods beloften. Zal ik een voorbeeld noemen? Die belofte wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het ware geloof strekt zich uit naar Christus en omhelst die belofte. En dan zul je ook ervaren dat het waar is. Hij werpt mij niet uit. Hij houdt me vast. Het kan toch zijn dat er een broeder of een zuster denkt, ja maar ik twijfel zo vaak. Ik heb geen zekerheid. Is de Heer Jezus wel mijn zaligmaker? Of heb ik het me allemaal maar ingebeeld? Hoe komt dat? Dat u zekerheid mist? Waar spiegelt u zich aan? Spiegelt u zich aan die voorbeelden in de schrift waarvan de Heer Jezus zegt dat het waar geloof is? Of spiegelt u zich aan anderen? In de Bijbel zien we voorbeelden van een sterk geloof, zoals we bijvoorbeeld gezien hebben bij de Canaanese vrouw. Maar we zien ook voorbeelden van een zwak geloof, zoals de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Kijkt u zo vaak naar de omstandigheden in uw leven of in uw hart? Kijkt u te vaak naar de puinhoop van binnen? En de zonde die je er maar niet onder krijgt. Ja, dan vind je inderdaad geen zekerheid. Want de zekerheid van het geloof ligt buiten uzelf. In de Heer Jezus Christus. Er is maar één manier om tot zekerheid van het geloof te komen. Zoek uw houvast biddend in de beloften van God. Het zijn de beloften van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die zijn samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis. Elk artikel is als het ware Een reddingsboot. Boei. Die door bedelaars handen mag worden vastgegrepen. Als een drenkeling. Met minder kunnen we niet toe. Met al wat ons in het evangelie beloofd wordt. En daarom, als je zo vaak twijfelt en er soms moedeloos onder bent, dan geven alleen de beloften van het evangelie houvast. Zal ik er nog een noemen? Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Als je dat woord leest en je bent er biddend mee bezig, dan wil de Heilige Geest onze ogen richten op de kribbe en op het kruis. En als je dan dat kind van Bethlehem ziet, die ook de gekruisigde is, en je omhelst die belofte door het geloof, dan mag je erachteraan zeggen, ook voor mij. Hij heeft ook mij in zijn beide handpalmen gegraveerd. Gemeente, dat is geloofsoefening. En neem zo deze week van voorbereiding de apostolische geloofsbelijdenis maar ter hand. Het zijn als het ware 12 reddingstouwen die worden neergelaten. Het is een samenvatting van al Gods beloften. En bid het maar, Heere. Als ik naar binnen kijk, dan zie ik alleen maar schuld. Maar richt mijn ogen op u en uw belofte. Dat ik het weer mag zien. Dat ik het weer mag geloven. Niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. Ik geloof in God de Vader. Ook voor mij. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Geboren uit de maagd Maria. Ook voor mij. Gekruisigd, gestorven, begraven. Ook voor mij. Opgevaren ten hemel. Zittend aan Gods rechterhand. Ook voor mij. Ik geloof in de Heilige Geest. Ook voor mij. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ook voor mij. En ik geloof een eeuwig leven. Ook voor mij. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Genadige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij willen u hartelijk danken voor uw woord van deze middag. Uw woord dat sprak over het ware geloof. En Heere, dan werden we gericht op u, Heer Jezus Christus. En dan kwam de vraag tot ons. Kunnen we dat zeggen door het geloof? Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Heere, geeft u dat geloof voor het eerst en ook steeds weer opnieuw door het werk van uw geest. Geef dat het loflied in ons hart klinken mag zoals we zojuist zongen. Want God de Heere, zo goed, zo mild is het te allen tijd een zon en schil. Heere, u zult toch genade en ere geven. En dan gaat het in deze week van voorbereiding toch ook om de vraag of we dat geloof kennen en onze bedelaarshand willen uitstrekken tot uw belofte, tot uw weldaden. En dan zien we uit naar versterking. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Heere, mag dat werkelijkheid zijn, ook deze week. Ga met ons deze nieuwe week in. Help een ieder in de taak die voor ligt. Bewaart u ons voor een onvoorbereide dood. En doe ons leven dicht bij u. Ga met ons als we nu naar huis gaan. Wees in het bijzonder met hen die daar alleen komen en voor wie dat zwaar is. Heere, vergeef alles wat niet was naar uw heilige wil. En verhoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we Psalm 93, vers 2 en 4. Psalm 93, vers 2 en 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.